Goedemorgen, mensen, ook de kijkers thuis. Altijd dezelfde grap. Dit lied, ja, dat ging niet helemaal goed. Maar ik vond het toch wel mooi. Ik dacht, kom maar jongens, we gaan nog een paar keer zingen. Dat we er heel lang zitten. Dat doen jullie vast niet. Maar het is toch wel heerlijk zo. Het kan allemaal gebeuren zo. Zonder dat we de moed verliezen toch. En onze blijdschap verliezen, heerlijk. Maar hij is wel mooi. Ik weet niet of je hem uitgezocht hebt daarvoor.
Ik heb niks uitgezocht.
Mijn thema is sta op, hè. Voor daarna de reflectie. De reflectie toch wel.
Wat?
Nou,
ja, maar die moet er komen, hè.
Oké, maar dat heb je wel uitgezocht, ja. Oké. Dit is wel sterk. Mijn preek, thema van de preek. Je kan het wel verstaan zo, hè.
Ja.
Dat is sta op. Iedereen blijft gewoon zitten. Jullie mogen nou lekker zitten, hè. Maar innerlijk staan we op. En dat is soms nodig. Hè, in dit leven. Hier staat het ook. Wie Sion, dat zijn wij, denk ik dan eigenlijk. Hè. Het wordt tot Jeruzalem gezegd. Maar als je juist die tekst over Sion in de Bijbel. Dan zit er vaak een extra dimensie aan. Hè, dat dochter van Sion staat er vaak in de Bijbel. Nou, we zijn eigenlijk, ja, daar horen wij in ieder geval bij. Hè, bij Gods volk. En God zegt vaak tegen ons. En ik kwam het 75 keer tegen in de Bijbel. Dat ene kleine zinnetje. Sta op. Sta op. Heb je het gehoord? 75 keer. En dan echt niet zo over dingen. Dat je denkt, help, wat moet ik nou? Hele heftige, zware, moeilijke opgaven. Maar meer juist om het opstaan zelf haast. Wij mogen een leven leiden, denk ik. Dat we in deze maatschappij, waar soms zorgen, dat zat er ook bij, hè? In dat lied dacht ik, zorgen en depressie soms en weet ik veel wat gebeurt er allemaal om ons heen. Dat druk je neer, maar wij staan op. We staan op. Hè, met Jezus staan we op. En daar ga ik een paar voorbeelden zo van kijken. En het is heerlijk als dat kan. Als je niet laat neerdrukken, hè, van wat dit leven, dat drukt mij neer. Nee, we staan op in een nieuw leven dat Jezus ons heeft gegeven. Dat oude leven is voorbij. En vorige week hebben we gehoord, Jezus is opgestaan. Ik hoorde van mijn dochter en de vriend, die waren naar een kerk geweest. En daar had die dominee, ik weet niet hoe vaak gezegd, de Heer is opgestaan. Nou, dat was ze gaan vervelen, dat moeten ze wel even duidelijk. Maar ik denk dat hij, ja, elke keer weer, hij viel nogal in herhaling, die dominee. Maar goed, hij is opgestaan. En Hans, ik weet niet of jullie het van vorige week nog een beetje herinneren. Die zei, wij zijn ook opgestaan. Met hem opgestaan. En eigenlijk gebeurt dat in de doop. Hè. Als je niet gedoopt bent, laat je dopen. Dan word je begraven, dat oude leven. En dan sta je in het nieuwe leven. Met hem sta je op. We staan op. En ja, dat is eigenlijk ons opstandingsleven. De dood. We staan op uit de dood. Jezus is uit de dood opgestaan. En, oh ja, we moeten de PowerPoint. Jezus. Even kijken hoor. Daar is een mooi plaatje van. Ja, kijk. Dan heb je die gevleugelde tekst. Dat is eigenlijk mijn uitgangspunt. Die viel me zo op. Ontwaak gij die slaapt. Dus jullie mogen niet in slaap vallen. En als jullie in slaap gevallen zijn.
De Engelse vertaling staat van. Sta op uit je doodskist. Halleluja.
Joshua? Oké.
Dat is de
geweldig, joh. Uit je koffie. Nou, Dan als je in slaap valt, we komen straks bij Jezus, die heeft ook tegen een paar echt mensen die lichamelijk overleven, zei die ook, sta op, hè, maar die waren niet dood, die sliepen, hè, dat kom ik dadelijk nog bij. Wat is dat nou, sta op uit de dood? Zegt die tegen ons? Stel dat je door je pieren zo staat, nee, dan mag ik al, ik ga nou een beetje te ver, een beetje te goed. Maar dat is wel zo, ontwaak ga je die slaapt en sta op uit de dood. Je zit soms in het oude leven nog bij een soort in slaap gesukkeld. En soms moeten we tegen elkaar zeggen, kom op, sta op, word wakker. En uit die dood, wat is de dood? Dat is afwezigheid van relatie. Met Jezus, hè, in Johannes 17, vers 3 staat, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen en Jezus Christus die u gezonden hebt. Het leven, de dood is niet. ja, een totale bewegingsloosheid, ik zeg het altijd, hè, is niet helemaal niks. De dood is afwezigheid van relatie. Geen relaties meer hebben, dat is leven. Hè, van gisteren kom je die mensen tegen, heb je even relatie, hè?
Ja.
Even klik, een hard dingetje, dat slaat over. Dat is geweldig, daar leef je door. En als we geen relaties hebben, en dat is wat de duivel altijd wil, die wil ons helemaal terugwerpen op onszelf. Geen relatie met God, niet met elkaar. En we worden een verzameling individuen. En we zijn helemaal, we kunnen niet meer leven en genieten van de mogelijkheden van God en de hulp van elkaar. En we zijn eigenlijk opgesloten in onszelf. Dat is wat de duivel wil. En ik zie dat steeds meer om me heen in de maatschappij. He, allemaal individuen, allemaal in kleine dingetjes voor zichzelf. Maar dat is het, je wordt opgesloten, je leeft niet meer. En het leven met Jezus duurt altijd en eeuwig. Als we straks onze ogen sluiten, was ook ander niet geloof ik, dan leven we gewoon door. He, dan gaan we die relatie met hem die blijft. En het ziet er dan anders uit nadat we die aardse tent hebben afgelegd, he, met die krakkemikkige stokken soms. En het lekkende tentdak en dat kapotte grondzuil. Het is altijd niet, als een tent 91 jaar oud is, is die niet meer toen die 21 was. Hè? Maar dan krijg je een huis en je leeft in het huis verder. En Jezus zegt, ik ga heen om voor jullie een plaats te bereiden. Zoals hij dat zou gezegd hebben. We leven door met hem. Dat is ons leven. En we staan op uit de dood. Kijk of het goed... Ja, daar staat dan ook dat woordje... Het eeuwig leven is dat ze u kennen. Amen. Dat we Jezus kennen. Dat we God kennen. Dat we hem leren kennen. Zijn karakter, zijn liefde, zijn genade, zijn aandacht voor ons. En het woordje kennen, dat is het Griekse woord ginosko. Heb je wel wat Grieks geleerd? Dat betekent kennen inderdaad. Onderkennen, weten, inzien, begrijpen, merken. En het betekent ook geslachtsgemeenschap hebben. Moet je nagaan wat er allemaal in dat woord zit. Dus zo diep gaat dat kennen. En ja, niet eenzaam. En Jezus herstelt ook alle relaties. Hè? Jezus herstelt relaties. Ik vind dit zo mooi, je moet kijken. Hij riep, hij was een nacht in gebed. En toen koos hij de 12 uit om bij hem te zijn. Nee, hoefde niet eigenlijk. Hij ging niet alles... verstand vol pompen, hij wilde bij ze zijn. En reken maar dat die jongens een hoop lol en een hoop schik hebben gehad, hoor. Jezus met zijn leerlingen. Dat knetterde af en toe, maar ze waren bij elkaar. Jezus, hij wil bij ons zijn. En wij willen natuurlijk vaak daar resultaat van zien. En grote dingen met hem doen. Ik weet niet of je dat nog denkt, überhaupt, hoor. Maar hij wil gewoon bij ons zijn. Er is ook zo'n lied van bij ons zijn. Ik wil heel dicht bij u zijn. Ja. Nou ja, daar gaat het hem ook. Jezus herstelt relaties. Eerst de relatie met zijn vader. Dan onderlinge relaties. Jezus herstelt het huwelijk. Is het ons opgevallen? Mozes had gezegd van... je mag toch wel scheiden van je man of van je vrouw. Hè? En Jezus zegt, nee, dat was niet de bedoeling. Dat heeft hij toegestaan. Hè? Omdat jullie zo hard voor elkaar zijn. Maar van het begin is het niet zo geweest. Hij herstelt gezinnen. Hè? Dat is heerlijk als je weer met je kind. Jezus herstelt relaties. En daar mogen wij doorleven. Dat is ons leven. Hè, zelfs een klein dingetje op het strand. Maar wij kunnen ook zoveel aan elkaar kwijt in die verbondenheid van relaties. Nou, opstaan uit de dood. Geen zware opdrachten bij het opstaan. We gaan even kijken naar... Het gaat erom bij het opstaan dat we in beweging komen. Liebe, hè? Beweging is, ja. Beweging is,
wat was dat ook?
Beleving toch? Beweging is beleving. En kijk, we gaan naar een paar mensen even kijken. Abraham. Dus tegen een paar mensen heb ik er uitgehaald. Hij zegt tegen meer mensen, maar ik heb er een paar uitgehaald. Dat zinnetje waar God tegen iemand zegt, sta op. Nou, Abraham, sta op. Ga door. Ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik heb het u gegeven. God heeft ons een heleboel beloftes gegeven, maar die zien we nog niet allemaal echt lekker makkelijk functioneren. We zijn echt zo bezig ook, we willen Gods stem verstaan. We willen genezing, we willen mensen dat die tot geloof komen. Maar dat heb ik niet in mijn zak zitten. Ik kan niet een ding genezing, een module genezing eruit halen. Het is in hem. Het is altijd weer bij Jezus. En ik moet het bij hem elke keer weer vandaan halen. De gaven, de beloftes die hij gegeven heeft, die zijn in hem waar. Niet in mijn zak, niet dat ik het begrepen heb en nu functioneert het. Nee, dat gaat alleen maar door mijn leven, mijn relatie met hem, met Jezus. Daar moet ik elke keer zijn. En dan zegt God zal, kijk, loop rond. Abraham, die wist niet waar hij uit zou komen. Maar hij ging wel op weg. En wij zijn ook allemaal op weg. We weten niet waar we uit gaan komen eigenlijk. Maar we zijn ook, nou... Als jij het wel weet, mag je het zeggen, ja.
In de hemel, kom op.
In de hemel, dat is fijn.
Dat weet ik ook niet.
Ja, nee, zeker, ja. Ja, daar kun je ook veel over zeggen. Maar nee, wij willen graag het hele plaatje, alles zien, begrijpen. Maar dat geeft God niet. Dat doet hij niet. Maar hij verwacht wel dat we hem volgen. Ik denk dat hij dat belangrijk vindt. Jezus loopt naar zijn discipelen, zijn leerlingen toe en hij zegt, kom... Volg mij. Ga maar mee. Volg mij. En dan wordt er gezegd, ja, ik moet eerst mijn vader en mijn moeder begraven. En dan zegt Jezus, laat de doden begraven. Mm. Heb je weer jezelf, hè? Ja, kijk, dit is een kans om mij te leren kennen. Loop mee. Dan leer je me kennen. Nee, ik moet eerst nog dit, moet eerst nog... Oké, zegt hij, dan blijf jij toch eigenlijk verstoken van het leven. Dat is bij mij. Dan blijf je in de dood het niet kennen. En dan ga je die andere doden, die ook dood zijn, die ga je begraven. Nou, klinkt een beetje cru, maar het leven is bij hem. Hij roept ons tot het leven. En wij mogen die bereidheid van volgen ontwikkelen. In beweging komen. We zijn in beweging. Sommigen zijn nieuw in beweging. Sommigen zijn nog 40, 30, 50, 60 jaar in beweging. En dat blijven in beweging. Blijven bewegen, blijven volgen. In Openbaring heb je ook zo'n mooie tekst. Hè? Er staat dan, dat gaat dan ook over die scharen die niemand tellen kan. Dit zijn degenen die het lam overal volgen waar hij gaat. Volgen. Hè, hem. Als je denkt, dan moet ik wezen, dan gaat Jezus en moet jij er ook heen. Als je op het strand bent en je ziet een golfje, dan denk je, hé, hier is door Jezus veroorzaakt, dan moet je daar je surfplankje op gooien. Hè, waar de beweging is, waar Jezus is. Daar willen wij ook zijn. En niet op de gevestigde plekken, vaak niet. We zijn altijd in beweging als volk van God. Abraham die deed dat en zijn geestelijk leven ontplooide zich. Hij zaaide op de akker van de geest. En hij kreeg een geweldig leven. Ook al dacht hij wel eens van ja, hij zat in de woestijn, is dit het nou? Maar hij wist, ik ben met God op weg. Hij was bezig met geloofswerken. Nou, het komt dus waarschijnlijk omdat God wil dat we hem volgen. Hè? We blijven in beweging. Nou, een andere, die had het wat moeilijker. Je kan wel eens in zo'n stemming zijn, dat je zelfs depressief voelt, niet makkelijk voelt, dat alles tegen zit, en dat de God toch tegen je zegt, sta op, blijf niet liggen. Dat was bij Elia. Oh, kijk, deze heb ik gezegd, hè. Elia, moet je kijken hoe die eruit ziet. Maar God zegt tegen hem, hij ging onder een bremstruik liggen slapen, hè? Hij had het helemaal gehad. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op, eet. Ja, je snapt het bij Elia niet, want hij had net een hele mooie ervaring gehad. Hè? Hij had succes. Maar toen werd hij toch met de dood bedreigd. En hij dacht ook, ja, ik ben eigenlijk de enige. Hij zag wel, ik weet niet of je dat verhaal kent, van die priesters. 450 man afgeslagen, of 850 geloof ik, van de Baal en van de Astarte. En hij had een grote overwinning behaald. Maar die koningin, die liet zich niet kisten. Die zei, zo waar ik leef, jij bent morgen dood. Nou, dan werd hij toch hartstikke bang. En hij zag wel dat volk, er stond te juichen en te jubelen, omdat God antwoordde met vuur. Hè? Was bij Jezus ook. Jezus deed allerlei geweldige dingen. Daarom volgden de mensen hem. Omdat ze te eten kregen, omdat ze genezen werden. En Elia had het denk ik ook wel door, maar wie wil het nou echt bij de God van Israël horen? En toen wist hij, nou, er zijn er niet zoveel. En toen voelde hij zich heel alleen, dus een rotgevoel, hè. Maar God zei, er zijn er nog 7000 die hun knie niet voor de afgoden gebogen hebben. Maar hij was hartstikke deprimerend, hij lag daar te slapen onder zo'n bremstruik. En God zei, sta op en eet. Wat zou die daar nou voor ons, wat zou dat voor ons kunnen betekenen? Sta op en eet. Heten jullie wel genoeg?
Ja, goed.
Heb je vanochtend wel ontbeten?
Ja.
Ga je dadelijk lunchen? We hebben geen broodje, dacht ik, Ton, hè?
Nee.
Wat moeten we dan eten, Ton? Niks zeg.
Het woord moet weten.
Zou daar het woord van God mee bedoeld kunnen worden? Ik kreeg die man van Samuel Friends, stond die bij, hè? Ik denk van Martin of zo. Zeg niet dat God stil is. Als je Bijbel dicht is, hè? Ik vind het een hele mooie. En Jezus zegt, we zullen niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God uitkomt. Amen. Ja, hier nog eentje. De oplossing van al je problemen zijn daar. In het woord was leven. Jezus is het vlees geworden woord. Daar zit het leven in. Kijk, ik lees elke dag in het woord. En soms voel ik me soms ook niet sowieso helemaal dat dat beter kan. Maar als ik ga lezen en ik lees die dingen weer, dan denk ik, ja, ik heb een ander leven. Dit is niet het leven, mijn gevoel. Ik moet, en soms doe ik dat letterlijk, heb ik al eens verteld, dan sta ik echt op. En dan ga ik in de kamer lopen, dan zeg ik, Heer. En dan gaat het veranderen. Ik hoop dat jullie dat ook meemaken. En je staat op, je blijft niet bij de pakken neerzitten. Dat is ook een Bijbelse uitdrukking. Van David is dat. En je staat op. Je pakt het nieuwe leven. Je neemt aan wat God geeft. En we zingen 's ochtends. Dat maakt het nog veel leuker. En ja, dit is zo heerlijk om uit het woord van God te leven. En even kijken. Ja, dat kan, hè. En ja, ik heb hier. Er zijn nog meer van die teksten. Kijk, hier heb je er nog één. De geest maakt levend. En de Gods woorden zijn geest en leven. Dat staat in 68, denk ik. Wat ik gezegd heb, is geest en leven. De geest leeft in ons. En dat komt door het woord van God. Ik las een getuigenis van de week van Hanneke van Dam. Dat is het boekje wat we met de kring ook doen. Dat heet Horen. Jij hebt dat boekje nou in je zin. In het hoofdstukje, je hoofd is geen vuilnisvat. Wat laai je allemaal in dat hoofd, hè? Wat kijk je allemaal aan, wat lees je, wat doe je? Daar zegt ze op een gegeven moment, dat boekje behandelt dus, het heet Horen naar de stem van God. Gods stem horen, geloof ik. Toen was uitgezonden naar Mongolië. En binnen een jaar kreeg ze reumatoïde artritis. Nou, heel vervelend. Ze dacht, wat moet ik daar nou mee? En ze kon zelfs de tandpasta, de tube niet meer inknijpen. Moest ze op een randje leggen en zo. Die tube uitknijpen. Pijn in de benen. Kon nauwelijks lopen. Echt een ramp. En bidden. En toen maakte de Heer haar duidelijk. Nou moet je 10% van je tijd. Dat is nogal niet wat, hè. Gaan lezen in het woord van God. Nou dacht ze wel, ik trek toch de slaap er wel vanaf. 8 uur. He, dus er blijft nog 16 uur over. 10% is 1,6. Anderhalf uur is een beetje. Maar dat ging ze doen. 1,5 uur per dag. Dat is toch behoorlijk wat. Zo doe ik het niet. Vroeger heb ik dat wel gedaan. Tussen de 25ste en mijn 35ste. Heb ik heel veel echt gearbeid in het woord. Daar heb ik nog schik van. Maar zij ging dat toen doen. En ja, het was een half jaar bezig. Eerst werden die klachten alleen maar erger. He, dat hoor je dan. Maar zo'n heel eerlijk oprecht verhaal van dit. Het werd eerst erger, maar ze bleef door. En op een gegeven moment merkte ze, hé, ik heb geloof dat het goed gaat komen. Klachten waren nog niet weg. Maar het leven was er. Dat vond ik zo mooi. Het begint met het geloof, met het leven. Er werd een zaadje geplant van geloof. En na een half jaar werden die klachten minder en kon ze de pijnstillers laten staan. Geen pijnstillers meer na een half jaar. Elke dag 1,5 uur in die Bijbel lezen. Ik zeg niet dat we jullie ook zo moeten, hè, maar zo had zij het gepakt. En toen dacht ze, ik laat die medicijnen staan. Ik ga die medicijnen afbouwen. En de klachten, dat werd het niet meteen. De klachten bleven nog wel, de pijn was dus minder. Nog weer een half jaar eroverheen. En toen merkte ze, nou zijn de klachten helemaal weg. Rustig afgebouwd. Alleen op 10% na, 10, en daar had ze ook nog een pilletje voor, dus een eerlijk verhaal erbij. Dat snapt ze ook niet aan. Waarom nog 10% van de klachten heeft ze nog een pilletje erbij. Maar het leven is heel draaglijk geworden. Beginnende met het woord van God. En dat geloof wat erin kwam. En toen las ik nog ergens anders. Dit is ook zo mooi. Blijf geen ei. Kijk. Het zaad, het woord van God wordt het zaad genoemd. Hè? In de gelijkenis van de zaaier heb je dat. Het zaad wordt uitgestrooid. Wat gebeurt daarmee? Dat zaad, en dat is ook inderdaad in de Bijbel, het Griekse woordje sperma, hè, of spora. Daar zit leven in. En in ons, kijk, zo'n ei, dat snap je wel, denk ik. Hè? Dat zit in die dooier, zit ook nog. Het is een ei, dat noem je een ei, maar er zit een eicelletje in de dooier. En dan moet het zaadje van de haan moeten bijkomen. En als dat goed gaat, dan komt die kip eruit. Die blijft geen ei, die wordt een kip. Ja, jullie zijn allemaal gek op eieren. Dus dan ben ik wel blij dat het eier, dat het toch een ei blijft. Ja. Maar oorspronkelijk was het niet, daar komt een beetje die kip op. Dan was het niet de bedoeling. En zo heeft God in ons leven ook een celletje geplant dat bevrucht moet worden. Door het woord van God. Gebeurt dat niet, dan blijf je natuurlijk mens, dan blijf je eigenlijk dood. Dan leef je niet. Er komt nooit een kippetje uit, nooit een nieuw mens, een wedergeboren. Een nieuw mens. Dat gebeurt wel als het woord van God vrucht draagt in jou. Als het raakt. Dus je zegt, ja, yes, dit is het, dit is mijn leven. En je reageert erop. Een heel ander leven vanuit het woord van God. En dan krijg je de wedergeboorte, zoals dat heet. Word je opnieuw geboren, een nieuw mens. En dat is je leven. Maar soms moet je daarin opstaan. Moet je een beetje moeite doen soms. Echt initiatief nemen. En we hebben het liefst dat het over ons komt. Maar dat gebeurt niet altijd. Dat is eigenlijk het bestaansrecht wat we hebben. He, als je de nieuwe mens bent. Ja, dan komt de geest daarbij en die zegt, je bent een kind van God. De geest verzekert onze eigen geest dat je een kind van God bent. En dan weet je, dat is mijn bestaansrecht. Ik hoef geen andere dingen meer te doen. Als je je bestaansrecht wil verdienen, dan ga je niet volhouden. Je moet het ontvangen. Je bent een kind van God. Henri Nouwen, weet je wel, die zegt dan, je bent niet wat je denkt. Je bent ook niet wat je hebt. Je bent al helemaal niet wat een ander over jou zegt. Maar je bent een geliefd kind van God. En dat is wat we mogen ontvangen. Dat zijn we, dat is ons bestaansrecht. Nou wij nog. We hebben Abraham gehad. We hebben Elia gehad. En nou komt... Oh kijk, ja hier dus. We zijn geboren. Die staat, die zou ik bijna vergeten. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het leven en het eeuwige blijvende woord van God. Dat wekt in ons dat nieuwe leven. En door de kracht van de geest wordt het werkelijkheid. Nou wij. Waarom aarzelt u? Sta op! Laat u dopen en uw zonde afwassen onder aanroeping van de naam van de Heer. Mooi hè? Hij stond op in nieuwheid des levens. En Jezus roept zijn leerlingen. En hij zegt, kom op, kom aan. En ze lieten alles achter. En ze volgden hem. Dat was genade. Hè? Ze lieten gelijk. Ik vind het zo zielig. Zebedeus. Wie is de vader van de zoon van Zebedeus?
Zebedeus.
Je had in ieder geval 7 zonen. Had hij, maar 2 daarvan waren goed opgelet. Jullie. Waren dus Petrus en zijn broer Andreas. Hè? En ze liepen gelijk weg met die vader. Die zat daar met zijn netten, waren ze bezig. Maar ze volgden Jezus. Ze zei, hey, daar moet ik zijn. En dat is het leven. Hè? Dus ze stonden op in een nieuw leven. En de verloste mens, dat zijn wij. Wij mogen dan gewoon gaan leven. Het leven en zijn wie we zijn. Omdat we het nieuwe leven, we zijn door Jezus geaccepteerd. Door Vader geaccepteerd, zijn kinderen. En dan mag je in vrijheid verder leven. Dan is er geen veroordeling meer. En daar gaan we soms een beetje nog onder gebukt, hè. Zo is er dus geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven heeft ons in Christus vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Die drukt nog zo op ons. En we hadden het vrijdag hier, hebben we daar beneden in een leuk lokaaltje van dit centrum gezeten. Hè? Hebben het gehad over, ja, over bestaansrecht. En ja, dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat we heel vrij en blij en zonder zorgen en in blijdschap met Christus leven. Omdat, en hoe heb ik dat verteld? Even kijken, moet ik even zien hoor. Ja, omdat we soms dat gebrek aan eigenwaarde missen. Heb je dat wel eens? Dan denk je, ja, ik voel me niet waardevol. Niet net zo waardevol als andere mensen waarvan ik denk dat die zich waardevol voelen. Een beetje gebrek aan eigenwaarde. Nee, zo van getuigen. Ze vinden mij niet aardig. Of ja, ik kan het niet goed. Of de anderen zijn allemaal beter dan ik. Ken je wat? En omdat dat in de kinderjaren er al insluit, omdat je niet de aandacht krijgt die je graag hebben wil, of omdat je inderdaad, dat er allemaal rotdingen tegen je gezegd zijn als kind, je hebt, ze hebben vervelende dingen met je uitgehaald, ja, dan krijg je niet de eigenwaarde die je eigenlijk zou moeten hebben. Wij hebben met onze kinderen geprobeerd, altijd gezegd, kom op die emotionele tank, die moet volgeladen zijn, dan kan je er tegen in het leven, maar ja, ook je krijgt zoveel dingetjes in het leven op je dak, dat dat toch eronder lijkt, die eigenwaarde. Hè? En toen hebben we het gehad over afweermechanismen. Dan sluipen er in jouw leven afweerstrategieën of afweermechanismen. En daar hebben we een heel zootje van genoemd. En daar ga je dan uit leven.
Dat zijn meer overlevingsstrategieën. Hè?
Ik zeg overlevingsmechanismen. Ik zeg het verkeerde woordje, ja. Ja, het wordt soms ook door elkaar gebruikt, door afweer en overleving. Maar ik heb hier inderdaad staan tot allerlei overlevingsmechanismen. Relativeren. Hè, het valt allemaal wel mee. En zo erg drink ik niet, weet ik veel. Zo erg snaai ik niet. Nee. Relativeren. Vluchten ook. Hè, geen confrontaties meer aangaan. Verdoven door echt verslavingen. Manipulatie, controle, perfectionisme. Ik zorg dat ik altijd beter ben dan de ander. Ze raken me niet. Nou, allerlei dingen hebben we allemaal besproken. Dat is op zich interessant, hè? Mensen reageerden daarop. En ja, en dat is vermoeiend. Dat doet ook afbreuk aan je echte gevoelens. Het is vermoeiend. Je relaties lijden daaronder, want je bent niet echt jezelf. Je doet je anders voor. En de pijn duurt voort. Terwijl daar een nieuw leven is met nieuwe waarden van vergeving, van geen oordeel meer. Dat oordeel moet eraf, hè. Niet maar denken in goed, ik heb het goed gedaan of fout gedaan, goed of kwaad. Nee, ik leef, ik ben geaccepteerd, ik mag leven. Nieuwe vergeving, vrijheid, nieuwe hoop, geloof, blijdschap. Zo mogen we leven. Maar dat lukt dus niet altijd. En dan moest ik zo denken ook, hè. Die mensen die zich niet waardig voelen en een toevlucht hebben genomen tot overlevingsmechanismen en een beetje daardoor leven. Dat zijn de mensen waarvan Jezus zegt, jullie zijn moe, kom allebei me, die vermoeid en belast zijn. Dat zijn mensen die vermoeid en belast zijn. En dan is de oplossing weer, kom bij me, kom bij me. Ja, ik weet niet hoe ik het beter kan zeggen, kom bij me. En ik zal je rust geven voor je ziel. Ik geef jou rust. Die hoef je niet meer waar te maken. Als je het probeert, toch weer met allerlei dingetjes, overlevingsstrategieën, je waarde op te vijzelen, dan kom je uiteindelijk bedrogen uit. We moeten het ontvangen, het nieuwe leven. Wat Jezus ons heeft aangeboden. Kom bij me, zegt hij dan. Dat is toch heerlijk, of niet? Ja, ik pak het zo. We staan met hem op. En we zijn een geliefd kind van God, heb ik al gezegd, hè? Ja. En dan sta je op en dan ga je merken dat God je geloof geeft voor dingen. Voor iets specifieks wat in jouw leven speelt. Waarvan je misschien een stukje mechanisme nog mag afleggen. Dan geef je je eerst geloof voor. En dan ga je op weg in dat geloof. En dat is heerlijk om zo, dan is het er nog niet. Ik heb voor mezelf altijd, als ik visie heb, als ik geloof heb, ben ik gelukkig. Echt, het hoeft allemaal nog niet voor elkaar te zijn. Maar als ik die visie en dat geloof verlies, dan sta ik er gekleurd op. Als ik geen hoop meer heb, geen geloof, geen verwachting. Het hoeft allemaal nog niet zo perfect te zijn, maar als ik er maar naartoe mag, onderweg ben, dan ben ik al zo blij mee. Dat is een heerlijke manier van leven. Nou, dat probeer ik erin. En dan heb ik er nog een paar om het af te ronden. Tegen wie wordt ook nog allemaal... dat komt zo. Tegen God zelf roepen die psalmisten ook heel vaak. God, sta op! Kom nou eens met uw gerechtigheid. Verlos ons van die rotte vijand. Genees ons, help ons met alle dingen. God, sta op en doe iets in mijn leven. Dat staat er heel vaak in die psalm. 9 keer geloof ik, komt het sowieso, sta op God, tegen. Maar Jezus is onze gerechtigheid. Hij heeft ons verlost van alle doffe ellende. Dat is wat we nu mogen pakken. Hij heeft die duvel op zijn kop gegeven, een rotschop gegeven, dat hij ons niet meer lastig mag vallen. We moeten leven in dat opstandingsleven, in die autoriteit. Wat Jezus ons heeft gegeven. Dus we hoeven eigenlijk naar God niet meer te roepen. Ja, toch doen we het af en toe. Maar we mogen ook zelf opstaan in het geloof. En zeggen, dank u Heer. Dank u dat u me dit allemaal hebt gegeven. Dat is een hele andere manier van leven en denken. Hè? Nou, is echt een uitdaging. Hij heeft ons verlost. Hans zei hè, vorige week ook, we mogen opstaan in het kielzog van zijn overwinning. Jezus heeft overwonnen. En wij zijn overwinnaars met hem. Anders doe ik er tekort aan. Nou, dan heeft Jezus heeft ook nog 3 keer heeft hij een dode opgewekt. 3 keer, dochtertje van Jairus. Hè? En dan zegt hij ook, meisje, zegt hij, ik zeg je, sta op. En Petrus heeft ook 1 keer een dode opgewekt. Eneas heette die man. En dan zei hij ook, ik zeg u, sta op. En Jezus ook tegen die jongeling van Nain, geloof ik. Ook, jongeling, ik zeg je, sta op. En over dat dochtertje van Jairus zei hij echt, ze is niet dood, ze slaapt. Nou, dan snappen we dat in dit perspectief. Het maakte niet uit of dit het niet meer deed of wel. Het gaat erom dat je Jezus kent en mensen kregen weer een nieuwe kans om Jezus te leren kennen. En tot leven te komen, echt te gaan leven. Daardoor wekte hij ze op uit die toestand van dat het lichaam niet meer... En sta op, dat gebeurt eigenlijk anders voor degene die niet Jezus kende toen ze overleden. Op die jongste dag, zegt Jezus. Hè? Tot die tijd slapen ze en op die jongste dag worden ze pas opgewekt. Op de laatste dag als Jezus terugkomt. Dus hij heeft misschien wat uitleg nodig, maar dat zegt Jezus heel duidelijk. Ik zal hem opwekken op de laatste dag. Maar wij zijn nu al opgewekt. Dus we hoeven niet meer de hele tijd in het stof. We leven met hem verder. Dat is de grote gift van Jezus, dat we nu al mogen leven. Dat is zo heerlijk om te weten. Nou, dus dat over de dood. En toen waren er ook nog een paar verlamden. Dan zei hij ook, sta op tegen die verlamde man. Een stukje was al 38 jaar verlamd. Petrus deed het ook bij iemand. En tegen die, ze kwam allebei een zinnetje achteraan. Kom op, sta op tegen die verlamde. En neem je...
bed op.
Neem je matras op. En die andere, Petrus, die wekte ook zo'n verlamde man op. En die zei van, en maak zelf je bed op, zei hij. Ja, dat denk ik. Waarom zou die dat er nou... Wees nou blij dat je opgestaan bent. Fijn joh. Nee. Doe er wat mee. Maak je bed op, hè. Maak zelf je bed op.
Ga lopen.
Ga lopen. Neem je matras op en wandel weg. Doe er iets mee. Je bent opgestaan. Je hebt nieuw leven ontvangen. Ik denk dat dat erin zit. Misschien leg ik er te veel in, maar zo denk ik het wel. Hij vroeg ook nog aan die ene, wil je wel gezond worden? Of wil je liever passief blijven? En nee, ik ben nou een keer zo. Nee, ik ben niet zo'n strever, ik doe het rustig aan. Nee, stop! Zegt Jezus, hè, we mogen opstaan in het nieuwe leven. En dan denk ik als laatste van, ook als kerk, heb ik de allereerste keer hierover gesproken, mogen wij opstaan. We hadden die tekst in Nehemia. Het is de God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten, dat zijn wij. Wij mogen opstaan en bouwen. We beginnen aan de bouw. Hey, weet je, ik denk altijd weer aan president Kennedy. Die begon aan een onmogelijke taak toen hij president was. En hij zei tegen zijn staf, we stonden voor een hele moeilijke taak in die Koude Oorlog. En een hele hoop ellende in het land. En net als wij nu, mensen kennen Jezus niet. Hoe moeten we dit allemaal doen? En hij zei tegen zijn staf, misschien gaat het ons in de eerste 100 dagen, dan kijken ze in Amerika, dan gaat het ons niet lukken om dingen tot verandering te krijgen. En misschien, zegt hij, lukt het in het hele jaar niet. En misschien in de hele regeringsperiode lukt het ons niet. En misschien wel helemaal nooit, maar zegt hij, kom aan, we gaan beginnen. En dat vond ik zo mooi. Zo staan wij er ook in, hè? We mogen beginnen. En, nou ja, even kijken dan, dit. Opstaan. Nou, blijf lekker zitten, zou ik nog zeggen. Maar het drukt 4 dingen uit, of 5 dingen minstens. Eentje is zichtbaarheid. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. We mogen het Koninkrijk van God zichtbaar maken in onze maatschappij. En ik las ook gisteren weer zo'n boekje van, ik weet niet of jullie Mark van der Wouden nog kennen uit de EGU. Die had altijd van die heftige dingetjes ook. Hè. En daar was, dominee Rietkerk had een inleiding gehouden. En ze zeiden eigenlijk, kijk, de islam die is zichtbaar in onze stad. Maar de kerk niet. Ik weet niet precies wat hij bedoelt, ja. Nou, jij bent het er niet mee eens. Nee, jij staat er wel.
Gisteren hebben we gestaan.
Ja.
Honderdduizenden mensen moeten er langs.
Ja. Ze zeiden het wel, de islam is zichtbaarder. Ja, die hebben ook moskeeën en ze roepen dingen en zo. En aan hun kleding, ik weet niet of die dat precies bedoelen hoor. Maar de kerk kan best wat zichtbaarder worden, toch? Vind je niet? Hebben we ook elkaar nodig, alle kerken samen eens wat doen, zichtbaar worden. Maar als er een mars voor Jezus is, voor alle kerken, dan lopen er 30 mensen. Denk je, ja, dat was vroeger toch anders met de mars voor Jezus. Waar er echt honderden mensen. De laatste keer, je ziet bijna niemand. We mogen best wat zichtbaarder worden, denk ik dan. Het drukt nog wat meer uit, beschikbaarheid. Toen die muur moest herbouwd worden, van Nehemia, en moesten ze die muur gaan bouwen rondom de stad. Soms moet het rondom de kerk ook, want van alles valt die kerk binnen. En daar waren ze in 52 of 58 dagen waren ze ermee klaar. Daar hadden ze gauw voor elkaar. Maar ze deden ook allemaal mee. Iedereen zette zijn talent in, zijn gaven in, wat hij kon, wat hij bij kon dragen. Dat zette hij in. En die muur, iedereen bouwde tegenover zijn eigen huis. En ze maakten zich niet zo zorgen om hun eigen huis. Dat zegt Haggai later, hè. Die leven allemaal lekkere, wel doortimmerde huizen. Allemaal prima, zitten hier de warmtjes bij. Maar hoe zit het nou met mijn huis, zegt God dan? En als iedereen bouwt, dan hebben we zo een kerk die er staat als een huis. Als een huis. En dan wordt Jezus' naam weer geëerd in de maatschappij. En dan ook nog verantwoordelijkheid. Ja. Je staat op. Als je opstaat, dan doe je niet voor niks. Of niet. Of wel. Dan ga je wat zeggen, of je gaat iets doen, daarvoor sta je op. Hey, ik ben nou aan de beurt, nou mag ik wat zeggen. En dan wou ik even iets over Jezus zeggen. Sta op en, ja, en voel je verantwoordelijk voor het Koninkrijk van God, voor de gemeente. Het volk stond als 1 man op en zei, niemand van ons zal naar zijn tent gaan. Niemand van ons zal naar zijn huis terugkeren. Samen zetten we Gods kerk op de kaart. Ik weet wel, Bill Hybels, die kennen jullie misschien ook van. Willow Creek, hè? Zijn motivatie was, hij zag, ik zie die kerk helemaal naar de marge, de rand van de maatschappij weggedrukt worden. Geen interesse meer. En doet niet meer echt mee. Daar kon hij niet mee leven. I can't stand, zo zei hij zo. Dat zegt Popeye ook. I can't stand, zo. Ik kan er niet uitstaan. Die kerk moet weer op de kaart komen. We mogen weer echt laten zien wie Jezus is. En heeft hij zich enorm voor ingezet. Nou, en het laatste dan. Vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Er is ook durf voor nodig. Maar de rechtvaardige komt 7 keer ten val, maar telkens staat hij op. En zie je elke keer dat woordje sta op erin staan? We kunnen samen tegenslag overwinnen. En als we opstaan met hetgeen God jou heeft gegeven, heb jou iets gegeven, jou wat, allemaal iets. Hè? Ik zie sommige van jullie ook opstaan. Dat vind ik heel mooi. Kees, zoals je dat af en toe opstaat met je dingen hier. En Tom en John. En anderen, ik vergeet dan mensen die hier staan. Nee, die staan op. En staan er op met wat God je gegeven heeft. En deel dat. Als je dat niet deelt, dan zal het zijn betekenis verliezen op de muur. Maar jij hebt ook iets gegeven. Je mag dat delen met elkaar. En dan wordt het rijker. Het wordt mooier. Het wordt sterker. En je krijgt relatie. Hè? Als we delen met elkaar. Denk niet van dat wat ik heb ontvangen. Dat is allemaal maar. Dat boeit niet, er is niemand benieuwd naar. Wel, denk het wel. We hebben allemaal iets van onze Heer ontvangen. Dat mogen we delen met elkaar in een kleine, veilige groep, denk ik. Als het zin niet helemaal goed gaat, nou ja, niemand slaapt er ook maar een minuutje minder op, denk ik. Oké, toch? Ja.
Geweldig, man.
We moeten genieten met elkaar van wat God ons geeft. Het gaat in dat geloof niet om de perfectie, hè? Dus. Oké, we gaan nog even naar die man luisteren zo. Naar jou. En dat is misschien ook nieuw.
Ja.